Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Deze podcast is gemaakt door Anneke Steinman en Kees en Tilly Nieuwstraten, met medewerking van Mirjam Bouwman.
Wist je dat vroeger ondeugende kinderen soms gewaarschuwd werden met: wees maar gehoorzaam, anders komen de zigeuners en nemen je mee, want die stelen kinderen. En dat andersom Roma-ouders ook hun kinderen zo waarschuwden met: als je niet braaf bent, komen de gatje, dat zijn de niet-Roma, en die maken je dood. Dit vertelt Clément Le Corsec in zijn boekje Mijn avontuur met de zigeuners, waar we in deze podcast over praten. Vandaag is Theodor van Baars bij ons in de studio. Hallo.
Hoi.
Hoi.
Jij bent bezig met de vertaling van het boekje van Clément Le Corsec. Waar gaat het over?
Over de evangelisatie onder de Roma in Europa af kort na de oorlog. Le Corsec groeit op aan de westkust van Frankrijk tegenover Engeland daar. En daar heb je een doorgangsgebied. En hij wordt geconfronteerd met de aanwezigheid van Roma daar. Mm-hmm. En opvallend is dat in het boekje ook, het is een ouder boekje, dat er voortdurend sprake nog is van zigeuner als term, als omschrijving. Ja. En er valt wel iets te zeggen over zijn onwetendheid in deze. Hij begint op een gegeven moment zich te realiseren dat het allemaal ietsje anders ligt. Dus hij voelt zich echt geroepen als jonge man om het evangelie bij deze mensen te brengen. De invloed van het evangelie op hun ethiek en ook op een eventuele levensstandaard, die heeft hij van vrij vroeg al voor ogen. Want ze leven in onvoorstelbare armoede. Ze zijn volledig gescheiden van de maatschappij. Daarin
dat waren de Roma destijds in Frankrijk, waar hij woonde.
Maar er is echt ook wel een link met dat Engeland, hè, waar ook grote Roma-gemeenschappen waren. Alleen het zijn wel stammen, hè? Dat komt dan telkens naar voren.
Ja. Ja. Voordat je gaat uitleggen hoe het in elkaar zit, wil ik vragen aan jou: hoe kom je nou op het punt dat je een boek gaat vertalen? Was het voor jou zo inspirerend of is dat je werk?
Aldoende is het wel inspirerend geworden, maar we hebben al een eerder projectje gehad.
Met Christian Roma Support, ja. We hebben eerder een boekje vertaald van onze projectpartner in Israël, Amun Sleem, in Jeruzalem. En dat boekje dat heeft ook Theodor in het Nederlands vertaald. Haar autobiografie. Ja. Hier in het boekje van Le Corsec zijn de verhalen gewoon ontzettend aangrijpend en bijzonder.
Ja, absoluut. Het is een opeenstapeling van bijna ongeloofwaardige. Het is natuurlijk ook wel zo dat we leven nu in 2026... En die verhalen beginnen in de tijd dat ik nog niet eens geboren was, terwijl ik al 70 ben nu. Ja, er is zoveel veranderd op allerlei terreinen. En ook op dit vlak, gelukkig. Maar in die tijd, kort na de oorlog. En er komt natuurlijk in het boek ook naar voren dat er een periode, gruwelijk genoeg, net achter de rug is, waarin door Hitler-Duitsland ook uitroeiing is gepleegd op deze bevolkingsgroep. En ook dat komt ter sprake in het boekje. Maar dat begint niet met zijn persoonlijke verhaal. Dat komt pas later.
Ja. Theodor, we hadden het net over dat je al eerder een boekje vertaald had voor CRS. Dus dit is het tweede boek wat je vertaalt.
Dit is wel echt een boek, hè? Dat andere was een boekje.
Ja, klopt. Het ene was een klein paperback en dit is een boek. Wij hebben ook eerder in onze podcasten een podcast gehad met de twee heren Le Corsec, de zoons van.
Dat heb ik begrepen.
Ja, en dat is best wel interessant, want het verhaal is verteld in de podcast. Ik denk de derde of de vierde podcast die wij uitbrachten van CRS. En nu krijgen we dus de vertaling van het boek. En het is best wel heel leuk om daar dan nu op door te kunnen gaan. Wat was jouw indruk toen je moest beginnen aan het boek? Had je er zin in? Was het een bekend verhaal of moest je daar nog helemaal induiken?
Naar aanleiding van wat ik net zei over dat eerste boekje, dat was echt een voor mij een openbaring qua onderwerp. En ik vond het geweldig leuk om te doen,
ja,
het vertalen. Mm-hmm. Dus in die zin had ik er echt heel erg veel zin in.
Okay.
En waar jij het nu net over hebt, dat heb ik dan later ook begrepen, dat die jonge mannen, hij zelf, Le Corsec, is niet meer onder ons. Maar nee. Wat ik net zei, in het boek, daar heeft hij het over zijn jeugd rond de oorlog, kort na de oorlog. En dan de aanleiding voor hem om dat te gaan doen, dat evangelisatiewerk. En dan kun je wel nagaan, hij heeft dus volwassen zoons die hier nu geweest zijn. En het boekje is ergens, wat ik net zei, in de 60 jaar heeft geschreven,
ja,
hoe hij was.
Het hele bijzondere is, hij heeft ook rondgetrokken met zijn gezin. Vooral in de vakanties gingen ze met het hele gezin mee met Roma-groepen die rondtrokken. En hij heeft totaal 8 kinderen, hadden ze, in een caravan. Dus die zoons die hebben ook heel veel meegeleefd en meegemaakt. En die voelden zich één familie met de zigeuners, zoals ze destijds genoemd werden.
Ja, en het is een levenswerk, want hij begon als jonge man. Hè, ongetrouwd. Het is gewoon een levenswerk. Ja. En het is echt
vol met ontzettend indrukwekkende verhalen, aangrijpende verhalen. En buitengewoon veel bekeringen en wonderen die er gebeurd zijn. Dus.
En wat ik net zei, in die periode is natuurlijk heel veel veranderd. Ook in politieke opzicht. En dat weer de houding van mensen ten opzichte van deze bevolkingsgroep. En dat is iets, als je dat leest, waarbij je dan je realiseert van, oh ja, toen was dat zo. En dat heeft dus ook zo'n effect gehad op de Roma en de behandeling van de Roma in bepaalde periode. Dat is wel een interessant voorbeeld van te noemen.
Ja, zoals onder de Gitanos. Er komt een heel verhaal voor dat ze evangeliseren onder de Gitanos. En dat daar van alles gebeurt en hoe daarop gereageerd wordt. Het is ook heel mooi als je een stukje kan voorlezen.
Ja, dan zal ik eerst even
tussendoor. Gitanos, voor de luisteraar.
Oh ja.
Ja, Gitanos, dat is een van de stammen. Dat zijn de Roma in Spanje. Of in Zuid-Frankrijk ook. Maar de Spaanstalige Roma, die worden Gitanos genoemd. Okay.
Ja.
En op een gegeven moment vanuit Frankrijk gaat Corsec en zijn team ook evangeliseren, mm-hmm, in andere landen, onder andere in Spanje.
Dus ze werken in Duitsland, Zwitserland. En in Duitsland hebben ze dus inderdaad te maken met de overlevenden van de kampen. Ik zei net, ik ben 70, wat ik weet uit mijn eigen geschiedenis. Wij gingen wel eens naar Spanje als jonge mensen toen. En dan was je doodsbang van de Guardia Civil. En ik weet dat in Rotterdam, er zat bij mij een jongen op school. En die kwam uit Barcelona. En dat had te maken met dat regime van Franco. Dus wij waren daar wel van op de hoogte. Maar wat ik laatst pas begreep en nu vooral geïllustreerd zie in dit boekje, is dat de staat en kerk in Spanje toen, en dat is dus een voorbeeld van een stuk geschiedenis wat we allemaal kennen.
Ja.
Maar de staat en kerk spanden samen, want het was heel lastig voor evangelische mensen, protestanten in het algemeen. En de staat was natuurlijk heel erg gericht tegen het communisme en het veronderstelde gevaar van het socialisme en weet ik van allemaal. En dat werkte samen. Daar heeft de kerk ook lemme en saal. Het is gewoon een feit dat ze daar een verkeerde keuze in hebben gemaakt. En daar gaat dit stuk over. Die mensen die dus in Spanje al bezig waren met een evangelisatie poging richting en emancipatiepoging, mm-hmm, ook richting bepaalde bevolkingsgroepen. Die krijgen dus hulp uit Frankrijk, want zij kunnen zelf in Spanje niet gaan collecteren en zo. Dat mocht allemaal niet, want er was natuurlijk bekend waar dat voor was. Dus hulp uit Frankrijk was heel erg welkom.
Ja.
Maar hoe die daar zwaar tegengewerkt is geworden, dat is in dit stukje komt dat heel goed naar voren. En dan kun je dus realiseren van, dat was toen in die tijd, zo was dat.
Ja, maar ook wel kenmerkend de manier waarop Roma behandeld werden. Ik denk dat het nog wel herkenbaar is in andere landen en zelfs ook nog in deze tijd. Dan horen we nog steeds verhalen dat Roma op een hele onheuse manier bejegend worden, zomaar.
Ik lees nu een stukje over werk onder Spanje van Franco onder de Roma. Hij begint dan te vertellen dat hij in 1961 op weg is naar Spanje met een aantal jonge Roma-mannen in zijn auto. Zij zijn via de Mediterraanse kust van Perpignan af bezig om de Pyreneese bergketen over te steken. Dat was dan de handigste route. En hij hoort dan een stem achter in de auto. Kijk, zie je die smerissen daar? Die gaan ons aanhouden en in hun systeem zetten. We zijn nu nog aan de Franse kant zelfs. Hè? En dat bleek inderdaad onvermijdelijk. Er was een controlepost van de politie bij de grens en we moesten stoppen. De donkere verwerende koppen wekten verdenking. We hadden maar te wachten tot alle paspoorten zorgvuldig waren gecheckt. Maar uiteindelijk waren we dan in Spanje. Het land dat in die tijd zuchtte onder het bewind van generaal Franco. En religieuze vrijheid was beperkt. Dan komen ze in Barcelona, worden ze hartelijk verwelkomd. En daarna vertelt hij over allerlei bezoeken aan verschillende steden in Spanje. En we hebben het dan over diverse reizen. Dus een aantal jaren later, in het jaar 1968, vertelt hij dan het volgende schrijnende verhaal. In 1968 vertrokken de Franse predikers, waar we het net over hadden, hè, de steun vanuit Frankrijk, met hun caravans en familie naar Madrid. Daar in Madrid is aan de rand van de stad een gebied waar een soort verlaten parkeerterrein waar de Gitano's huizen. En ze hebben daar een bijeenkomst onder, mag geen naam hebben, onder een paar golfplaten daken die rusten op wat stapels stenen. En die jonge Franse zendelingen verkondigen daar de blijde boodschap van redding en overgave en nodigen de mensen uit met hen te bidden. Op een van de stoelen was een verlamde man neergezegen. Zijn gezicht was getekend door lijden en smart. Hij deed belijdenis van zijn geloof in de Heer. Toen ze hem de hand oplegden en baden, voelde hij het leven weer terugkeren in zijn verdorde ledematen. Bliksemsnel stond hij rechtop. Een van de voorgangers vroeg hem te proberen te lopen. Hij liep en hij wilde wel dansen, maar het was zo volgepakt met mensen dat hij daar niet de gelegenheid toe kreeg. Daarom snelde hij naar buiten en begon volledig overmand door vreugde heen en weer te springen daarboven op die heuvel. Al de aanwezige Gitano's volgden hem in de buitenlucht en begonnen zich verbazend over het wonder met luide stem te verheugen in Gods kracht. Gloria a Dios, riepen ze. Ere aan God. Vanuit een groot, niet ver daar vandaan gelegen huis zag een stel mensen de oploop van de Gitano's en belde de politie. De politie was heel snel ter plaatse en de voorgangers werden gearresteerd en op niet al te zachtzinnige wijze in politiewagens geduwd, alsof ze misdadigers waren. Ze werden geboeid naar de gevangenis afgevoerd en de cel waarin ze belanden hadden geen bedden, alleen maar een vierkante verhoging, zonder dekens. Ze werden daar 3 dagen vastgehouden, vergeten, zonder eten en zonder dat ze nog een oog dicht konden doen. Vervolgens werden ze overgebracht naar een grote gevangenis in Carabanchel, alwaar zo'n 1000 gevangenen zaten opgesloten. Hun vrouwen waren ontroostbaar toen ze begrepen dat hun mannen een veroordeling van 6 maanden tot zelfs 5 jaar in de gevangenis boven het hoofd hing. Ze telefoneerden naar Frankrijk in een poging contact met mij te krijgen. Ik was toen de tijd er nog niet bij, ik zat dus in Frankrijk. En ik kwam net terug aan een bezoek aan de zigeuners in Genève en Bern, maar zodra ik thuis kwam hoorde ik het verschrikkelijke nieuws. Er bestonden in die tijd, dat is een aantekening die wij nu kunnen maken, duidelijk geen mobiele telefoons nog. Ik sprong direct in mijn auto om me naar Madrid te haasten. De voorganger, Honoré Martin, vergezelde mij. En we stopten in Bordeaux om de evangelist Lucia op te pikken, die ik de verantwoordelijkheid voor het werk in Spanje had toevertrouwd. Om 2:30 s'nachts kwamen we aan in Madrid en klopten op de raampjes van de caravans die daar waar wij wisten geparkeerd stonden. Ons verschijnen had onmiddellijk een kalmerende werking op de vrouwen en onze aanwezigheid bemoedigde hen ten zeerste. Vroeg in de morgen begaven wij ons naar pastor Cardona, de secretaris van de Vereniging ter Verdediging van het Evangelisch Geloof, Association pour la Défense de la Foi Évangélique. De rechter had hem al op de hoogte gebracht van hetgeen er had plaatsgevonden. Wij liepen het gerechtsgebouw binnen en daar zagen wij op een plank nota bene een crucifix staan. Nogal ironisch gezien het feit dat onze broeders omwille van Christus gevangen waren gezet. De rechter verleende mij speciale toestemming om de jonge broeders in de gevangenis te bezoeken. Hij verzekerde ons dat ze de volgende dag al zouden worden overgeplaatst naar de aparte gevangenisafdeling voor geestelijke en politieke gevangenen. Om hen te kunnen spreken in de daartoe bestemde bezoekersruimte moest ik door 4 ijzeren deuren die moesten worden ontsloten door bewakers. Onze vervolgde medegelovigen waren al 5 dagen in totale isolatie opgesloten geweest, zonder bericht over hoe het met hun dierbaren stond. Toen ze mij zagen, barstte de jongste van hen in tranen uit. Ik vertelde hem dat zijn vrouw en kinderen gezond en wel waren en voegde er tot een enorme oplichting aan toe dat hij en zijn gezellen snel vrij zouden worden gelaten. Het was ongeveer 2:00 in de middag en ze hadden de hele ochtend in gebed doorgebracht, waarbij een hunner een sterk en aanhoudend gevoel had gekregen dat ze goed nieuws zouden ontvangen later die dag. Ze zeiden, toen we u te zien kregen was het alsof God ons een engel had gezonden. Maar er was geen engel die de gevangenisdeuren open kon doen, zoals dat gebeurde voor de apostel Petrus in Jeruzalem. Wij waren genoodzaakt in te stemmen met allerhande restricties ten einde in vrijheidstelling gedaan te krijgen. Nadat de mannen de gevangenis hadden verlaten met hun schamele bundeltjes, maakte ik een paar foto's van hen. Ik werd ter plaatse vastgehouden en ondervraagd door een politieagent. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Heeft u familie hier in de gevangenis? Enzovoort. Op dat moment arriveerde juist pastor Cardona van die vereniging die genoemd werd bij de plek des onheils. Dat leek werkelijk wel een wonder. Hij ontfermde zich over de zaak, verdedigde mij en ik kreeg uiteindelijk toestemming te vertrekken. Gode zij de Heer. Nou, dat is dus het is een hele aaneenschakeling van dit soort verhalen. En het is echt, wat ik al zei, je wordt een soort wakker geschud als je dit leest allemaal.
Ja, zeker.
Het is echt, het is beschamend in Europa.
Ja, en het illustreert echt wat Roma hebben doorstaan in de loop der tijd. Doordat ze steeds als buitenstaanders worden gezien, als gevaar worden gezien. En daar is dit wel een uitzonderlijk voorbeeld van.
Was het maar zo uitzonderlijk?
Dat is waar, ja. Want er gebeuren nog steeds heel veel hele akelige dingen. Maar gelukkig staat het boekje ook vol met hele mooie dingen. Met hele...
Absoluut, ja. Die campagnes waar zo in die 50 jaren zo succesvol. Dat is echt prachtig om te lezen.
Ja.
En het resulteert ook in wat zijn oogmerk ook echt was. De geestelijke verheffing die zorgt er ook voor dat ze ook maatschappelijk gezien het beter kregen. En je ziet dus dat als ze serieus worden genomen, dat ze gewoon ook... Ze willen ook heel erg graag, maar ze worden altijd... afgestoten en weggezet. En dat is het trieste.
Ja.
Maar ook het mooie inderdaad in dit boek.
Ja, je ziet
boek.
Echt de mensen die tot geloof komen, die Jezus gaan volgen, dat ze ook veel meer gevoel van waardigheid krijgen en zelfrespect. Dus dat heeft een effect.
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat je kunt zeggen dat het allemaal heiligen waren voor de... Kijk, die bekeringen, die resulteren erin dat ze ophouden met inderdaad vuige praktijken. Dat is ook heel helder. Dat is ook zo. Alleen dat is natuurlijk toch een vicieuze cirkel.
Ja. Je vertelde vooraan in het gesprek dat dit een fors boek was om te vertalen. Je zit daar dan in, je bent aan het vertalen. Wat doet het dan zelf met jou?
Ik kan wel zeggen dat ik... Kijk, deze situaties die ik kan duiden, politiek en historisch, dat begrijp ik. Maar het is niet zo dat ik... Dat ik dus toen ik dat boek begon te vertalen, dat ik al helemaal van tevoren al waarmee alles zou gaan instemmen en dat ik helemaal overtuigd was. Ik bedoel, het is één grote ontdekkingstocht. Ja. En natuurlijk heb ik daar ook wel dan dingen ontdekt, ontdekt. Ja, wat ik zeg, ik ben niet degene die daar verder over kan oordelen. Alleen, het is vreemd. Het is echt vreemd voor mij. En ik denk voor veel van onze lezers.
Ja. Maar ja, dat is ook de manier waarop je een boek gaat lezen. Je bent geïnteresseerd of in de titel, of in de mensen die daarin voorkomen, of in de gedachtegang die daarachter zit. Ja. Maar als vertaler kan ik me voorstellen dat je elk woord komt voorbij. Elk woord vertaal je.
Ja, maar dat is prachtig om te doen. Het vertalen.
Dat lijkt me
op zich
heel mooi. Ja.
Het probeert te gieten in mooi Nederlands. Ja, zeker. Dat is prachtig.
Ben je daar nou heel lang mee bezig?
Ja. Ik bedoel, ik begrijp heel erg goed dat... Als je vertaalt echt als beroep, dan moet je gewoon 's morgens vroeg om 9 uur beginnen en de hele dag vertalen en de volgende dag weer en weer en weer.
Ja,
en weer.
Dat je er echt in blijft zitten.
Uitermate onderbetaald werk momenteel. Nu hebben ze AI natuurlijk.
Ja.
Dus dan is het helemaal niet meer nodig. Maar... ik ben natuurlijk niet de hele dag ermee bezig. Ik doe het erbij. En dat is heel erg leuk. Maar het is echt heel veel werk.
Een klus.
Maar het is een uitdaging om het naar het Nederlands te vertalen. En ook weer naar deze tijd. Hè? Want het is geschreven een halve eeuw geleden.
Ja.
En dat is ook best een lastig iets om het echt nog leesbaar te maken voor de moderne lezer. Ja, dus we zitten er nog volop in en elke keer komt er weer een hoofdstukje. Er is inmiddels wel een aantal pagina's gepubliceerd op onze website. Dus voor degene die geïnteresseerd is, op onze website kun je het vinden onder Church Support. En als je het boekje straks wil bestellen, dan kun je een mail sturen naar ons. We hopen dat het het komend jaar afkomt, maar we zetten je dan op de bestellijst.
Theodor, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al je informatie die je vanavond hebt gegeven. En ik hoop dat het de luisteraar inspireert om het boek te gaan lezen als het klaar is. Want je bent nog volop bezig. En voor nu, heel hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je ons volgen via Spotify, Apple Podcast of YouTube. Misschien wil je de link van deze podcast naar iemand doorsturen, zodat meer mensen van ons gaan horen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl. Graag tot een volgende keer.